Nog een mededeling, gemeente, en herinnering dat vanaf volgende week zondag, zolang als de gereformeerde gemeente gebruik maakt van ons kerkgebouw, onze diensten zullen beginnen om 9:00 's morgens en om 6:15 's avonds. 9:00 en 6:15. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 89, de versen 15 en 16. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En het 16e vers, maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer, 15 en 16 van Psalm 89.
Thank you.
Doen we eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 2 het laatste vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Here. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het 53ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. Jesaja 53 is onze schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het 7e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing in onze serie preken over dit bekende lijdenshoofdstuk uit het Oude Testament. Zijn we toegekomen aan het 11e vers. Jesaja 53, het 11e vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor vanavond. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij zijn in deze ogenblikken samengekomen in uw huis. En gij weet hoe wij hier gekomen zijn. Sommigen zullen hier gekomen zijn met een verlangen in hun hart. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Anderen zijn wellicht gekomen met een ingezonken binnenste. Nog weer anderen uit gewoonte. Sommigen ook omdat het nu eenmaal moest. En er kunnen zoveel verschillende manieren zijn waarop wij onze plaats in de kerk innamen. Heren, we bidden van u wat er aan zonde is in het komen naar uw huis. In het ons neerzetten onder de verkondiging van uw woord, wil u genadig al die zonden vergeven en de schuld verzoenen. En wil u geven dat wij, ondanks de zonde waarmee we onze plaatsen innamen onder de verkondiging van uw woord, ons een zegen schenken. Een zegen aan hen die het niet verwachten. Een zegen aan hen die het niet verdienen. Maar ook een zegen aan hen wie er hart uitziet naar een gunstbewijs van u. Naar een woord van u. Heere, wil u dat uit genade doen. En dan smeken we van u, wil u alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord wegnemen. U weet, het kan zoveel zijn. Er kunnen zorgen zijn die ons al dagen bezig hielden, die meegingen de kerk binnen. Er kunnen gedachten zijn die ons afleiden. Het kan zijn dat vermoeidheid onze ogen zwaar maakt. Er kunnen dingen zijn die we, juist wanneer we in de kerk zitten en naar het lijdensevangelie luisteren, maar niet kwijt kunnen raken. Heren, wil u dat alles wegnemen, opdat onze gedachten gevangen worden onder uw woord en we luisteren mogen naar wat u ook in dit lijdenswoord tot ons te zeggen hebt. En dan smeken we van u, Heren, wil in uw woord meekomen met de krachtige, onverdiende, maar toch ook zo onweerstaanbare werking van uw Heilige Geest. En wil u onder ons werken, bekerend en vernieuwend. Heren, ontdek hen die hun schuld niet zien aan hun zonde. Bijzonder wanneer wij vanavond horen zullen over een borg en zaligmaker die de ongerechtigheden getorst heeft. En die onder de angst en onder de zwaarte van de last haast bezweken is. Ja, die zijn ziel heeft uitgegoten in de dood. Heere, geef dat deze woorden zoveel indruk mogen maken, dat wij iets gaan beseffen van de zwaarte van de last van de zonde, van de diepe ernst van onze schuld. O, bewaar ons ervoor, juist in een tijd van oppervlakkigheid als de onze in het algemeen is, waarin zonde geen zonde meer heet en het geweten van mensen wegslijt en vervaagt. Geef ons die heldere, bijbelse, geestelijke ontdekking aan onze zonde, opdat we onze zonde recht leren beseffen voor uw aangezicht. Schenk dat voor het eerst en ook opnieuw. En leer ons als zondaren het lijden van u, o Heere Jezus Christus, recht betrachten. Open de ogen voor hem, de lijdende man van smarten. Geef, Heere, dat mensen die u vrezen mogen, al staan ze nog zo ver, door het woord over de lijdende borg, mogen ontdekken wat een heil en wat een zaligheid in hem te vinden is. Ja, dat juist doordat hij in zware arbeid, lichamelijk en geestelijk geweest is, hoe werd hij geperst totdat het al volbracht werd? Dat juist daardoor de fonteinen van heil open gingen. En dat hij zich verheugen mag in het werk wat hij voltooide. En in het feit dat dat niet vruchteloos zal blijven. Maar dat er komen zullen van oosten en van westen, die in de fonteinen van het heil mogen drinken tot verzadiging toe. Heren, laten er velen onder ons zijn die geestelijk als dorstige en hongerenden aan die fontein zich mogen laven. Open die fontein van heil die in Christus Jezus is, ook wanneer het woord gepredikt wordt. En laat er water des levens mogen zijn voor mensen die dorsten. En voedsel mogen zijn voor hen die hongeren. Heere, wil u, wanneer het gaan mag over dit diepe geheim, dat de Zoon des mensen, de rechtvaardige knecht, zich verheugen zal over zijn werk. En dat hij velen rechtvaardig zal maken. Laat daar iets van mogen blijken vanavond. Dat hij in het middelpunt mag staan. En wij allen vernederd mogen worden. En vernederd ons mogen verwonderen over die eenzijdige, zelfovergevende liefde. Over dat eeuwig welbehagen waarmee gij uw Zoon gaf, o Heere. Waarmee gij uzelf gaf, Heere Jezus Christus. En waarmee de Heilige Geest het werk van Christus wil toepassen. Heere, open onze ogen daarvoor, voor het eerst of ook opnieuw. Laat de prediking van vanavond ook in die zin vrucht mogen dragen, dat uw kinderen mogen leren meer en meer alle gronden, alle steunsels buiten Christus te verliezen. En op hem alleen te zinken, wiens werk volkomen is, volmaakt is. Ja, dat dat volkomen werk van de Heere Jezus voor hen steeds meer een pleitgrond mag worden. Heere, wil u dat doen, opdat uw kinderen mogen toenemen in de kennis van hem, in de kennis van zichzelf en in de kennis van u, de drie-enige God. We bidden u, o getrouwe en eeuwige ontfermer, Wees u zo met ons zoals we hier zijn, met alle geestelijke noden of gebrek aan geestelijke noden. In alle omstandigheden van het leven dragen we elkaar aan u ook op. Wees u met ons. Denk bijzonder aan allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. Wil u hen niet voorbij gaan? En wil u ons allen, laat het zo mogen zijn, iets doen zien van dat heil in Christus. Heer, het is een wonder als er één geraakt mag worden en vernieuwd mag worden. Maar we mogen toch bidden om meer. Want in de veelheid van uw onderdanen is toch uw heerlijkheid. Daarin zal uw arbeid, o Heere Jezus Christus, toch ook het meest verheerlijkt worden. O, wil het ook onder ons rijk laten zien. Ontferm u over onze kerken. Wil u in het midden van onze kerken werken met uw geest? Wil u bij alle moeite en zorgen die er ook zijn, ons als kerken bewaren bij uw woord? Waar afgegleden en afgedwaald wordt, terugbrengen bij uw woord? En wil u geven dat onder ons de geest van boven krachtig mag werken, bekerend, vernieuwend, Christus verheerlijkend en vernederend in het leven van zondaren. Zegen allen die in onze kerken mogen staan en een ambt mogen bekleden. Wil u geven dat waar ook op deze zondag het woord verkondigd wordt of werd, uw zegen erin mee mag komen. Ja, breid uw koninkrijk uit, niet alleen binnen onze kerken, maar ook daarbuiten. Wil u zijn in het hele breedte van het kerkelijke leven in Nederland. O Heere, wil bij alle verscheurdheid en verwarring uw woord onder ons laten. De kandelaar niet wegnemen, maar laat de kandelaar helder mogen schijnen. En het woord van u een zuiver geluid mogen geven. En wil nog velen toebrengen. Ja, schenk bekering, een opleving onder ons, een geestelijk ontwaken. Wil u uw koninkrijk uitbreiden over deze hele wereld? Laat het zo mogen zijn dat in verre gebieden, ook op de zendingsvelden, uw koninkrijk komen mag. Denk aan het zendingswerk in Zuidelijk Afrika, in Indonesië. En waar ook op deze wereld uw woord wordt uitgedragen, soms op eenzame posten verkondigd. Heere, geef dat het woord zijn kracht mag doen en zijn loop mag hebben. Wil u ook zijn met het volk dat vanouds bemind is om der vaderen wil, het volk van Israël. Laten zij mogen komen tot de kennis van die ene naam die nodig is om zalig te worden. Denk aan het werk van de evangelisatie. Wil u ook bij allen die onder ons vervreemd zijn van het woord van u en van de kennis van uw wegen, wil u hen bereiken met het woord en te sterk worden. Denk ook aan allen die de kerk vaarwel hebben gezegd. Uit onze familiekring misschien, of uit onze naaste bekenden, die aan het woord van u en aan de wegen van u ook openlijk geen lust hebben. Heere, wil u ze terugbrengen. Wil u hen die u verlaten hebben niet verlaten, maar wil de woorden van u die ze misschien al heel lang geleden geleerd hebben op de zondagsschool of heel eenvoudig thuis, te binnenbrengen en het een prikkel en een nagel doen zijn in hun leven, onrust maken in hun hart, opdat zij dat woord niet kwijtraken. Heere, wil zo onder ons werken. Wil ook zijn met alle arbeid, waar dan ook, in uw koninkrijk gedaan. We willen bijzonder ook deze avond, broeder Talen, aan u opdragen, die morgen met enkele anderen hoopt te vertrekken in de richting van de voormalige Sovjet-Unie naar Rusland. Wil u, Heere, hem onderweg bewaren en beschermen. Wil u hem veilig brengen waar hij verwacht wordt. Ook daar een gezegende tijd geven en weer voorspoedig terugbrengen tot de zijne en in ons midden. Heere, wil ook dat werk genadig zegenen. En wil u geven dat wanneer het slechts een druppel is in de moeite en in de zorgen die er in de vroegere Oostbloklanden zijn, wil u geven dat nochtans ook uw goddelijke ontferming aan dit werk gehecht mag worden. En zou u de gebieden waar vroeger de macht van het communisme heerste, en waar nog steeds zoveel onzekerheid en zorgen zijn, zou u ook daar uw koninkrijk willen uitbreiden. En de werken van de vorst der duisternis te gronde willen doen gaan. We smeken u, wil u zijn met ons land en met ons volk, met ons vorstenhuis en met onze overheid. Heere, wil u bijzonder wanneer in het begin van de week die we begonnen zijn, belangrijke besprekingen en ook belangrijke beslissingen in de Tweede Kamer genomen worden met betrekking tot de euthanasie, ons niet verlaten. Wil u bewaren voor beslissingen en wegen die tegen uw woord ingaan. En wil u ons als Nederland een halt toeroepen. En wil u ook in de overheidskringen nog werken, ogen openen. En laat het alles mogen gebeuren in gebondenheid aan dat woord, wat hoger is dan alle wetboeken van mensen en van deze wereld. Het wetboek van de koning der koningen en de Heere der heren. O Heere, ontferm u over ons, ook bij alle dingen die er in ons land en volksleven tegen u getuigen. Heere, u weet het, er is zoveel wat tegen uw woord ingaat en u bedroeven moet. O, wil u niet met ons doen naar onze zonde, landelijk, plaatselijk, gemeentelijk, persoonlijk. Maar wil u redenen nemen uit het bloed van de Heere Jezus, uw rechtvaardige knecht, de man van smarten. En aan ons volk en aan ons land denken, in hem. Denk heel in het bijzonder aan ons, Heere, en aan onze kinderen, in het bloed van Christus Jezus. O, bezoek ons met uw heil. Het is aan onze kant onverdiend, maar wil u het doen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, de versen 2, 3 en 9. aan het einde van de prediking. Na het amen zingen we uit het derde vers van Psalm 21. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Psalm 21, het derde vers aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, we weten dat God de Vader met het offer van de Heere Jezus Christus volmaakt tevreden was. Dat offer van de Heere Jezus had voldaan aan al zijn eisen. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in de woorden die Paulus schrijft in Filippenzen 2. Waar de Heere Jezus getekend wordt in zijn vernedering. En waar dan onder andere gezegd wordt dat Christus gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dan gaat het woord zo verder. Daarom heeft God hem ook uitermate zeer verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Met andere woorden, de Heere was zo tevreden met het werk van zijn Zoon, dat hij hem om zijn volmaakte gehoorzaamheid het loon heeft gegeven, de goedkeuring heeft gegeven, door hem te verhogen. Maar vergeet u het niet. Niet alleen de Vader is volmaakt, bevredigd door het werk van zijn Zoon. Ook de Heere Jezus Christus zelf is volkomen tevreden met het werk wat hij in zijn lijdensgang gedaan heeft. Als hij roept aan het kruis, ogenblikken voor zijn sterven, het is volbracht, dan horen we daarin iets van triomf. Iets van het bereikt hebben van het einde. Iets van de vreugde. Iets van het tevreden zijn. Dat het zware werk nu voorbij is. Hij is tevreden met het werk wat hij heeft volbracht. We zouden het ook in de woorden van onze tekst kunnen zeggen. Hij is verzadigd met vrede als hij zijn werk aanschouwt. Want dat wordt bedoeld met de woorden van de tekst. De Heere Jezus Christus, de knecht des Heren, de man van smarten. Hij tevreden met zijn werk, verzadigd. We willen daar vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan. En we denken daarna over de vrucht van het werk van de knecht des Heren. We letten allereerst op de voldoening voor de knecht des Heren. En ten tweede op de rechtvaardiging voor het volk des Heren. De vrucht van het werk van de knecht des Heren, dat is het thema van de prediking. Dat betekent voldoening voor de knecht des Heren en rechtvaardiging voor het volk des Heren. In onze overdenking van dit hoofdstuk hebben we al verschillende keren erop gewezen dat het van de grootste betekenis is om na te gaan wie spreekt in elk vers. Want dat is niet altijd hetzelfde. In het begin van dit profetische lied van de knecht des Heren spreekt de Heere zelf aan het slot van het vorige hoofdstuk. Dan krijgen we aan het begin van dit hoofdstuk de profeet die spreekt uit naam van de gelovige rest die zich rondom hem verzameld heeft. Dan wordt beleden, wij dwaalden allen als schapen, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Maar met het vorige vers zijn de woorden van de profeet ten einde. En nu is het opnieuw de Heere zelf die aan het slot van dit profetische lied spreekt. En eigenlijk onderstreept wat de profeet zo even gezegd heeft. Zo even heeft het woord van de profeet zijn hoogtepunt bereikt. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, zo heeft de profeet gezegd. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan breekt de profeet zijn woorden af. Maar we horen het antwoord op deze woorden uit de hemel. De Heere zelf spreekt en zegt: om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. En in die laatste woorden hebt u het bewijs dat het de Heere zelf is die hier spreekt. Mijn knecht, de rechtvaardige. Zo kan de Heere alleen spreken. Ja, merkwaardig is dat eigenlijk, dat de Heere in dit slotwoord op de profetie zijn knecht de rechtvaardige noemt. Wat betekent dat eigenlijk, dat de Almachtige God hier over de knecht, de man van smarten, spreekt als de rechtvaardige? U zou kunnen denken dat de Heere daarmee bedoelt: hij is de zondeloze, in hem is geen onrecht gevonden. En dat is zeker ook de betekenis. Maar het woord rechtvaardige heeft hier toch ook de gevoelswaarde van de getrouwe, de gehoorzame. Daar zitten dus twee lijnen in, zou je kunnen zeggen. De knecht is de zondeloze, de onberispelijke. Maar de knecht is ook de volmaakt gehoorzame. En wat is vooral dat laatste van geweldige betekenis? Wat zit er zo ook een liefde in die uitdrukking? De man van smarten veracht, zegt Jesaja door ons, wordt door de God van de hemel mijn trouwe knecht. Mijn zondeloze knecht, mijn rechtvaardige knecht genoemd. U proeft daarin iets van de liefde van God jegens zijn Zoon Jezus Christus. Want Jezus Christus is juist ook in zijn lijdensweg en in zijn stervensgang de zondeloze gebleken. Op zijn lippen is geen leugen, geen hard woord, geen zondig woord geweest. En hij is tot het laatste toe de rechtvaardige, de gehoorzame knecht geweest, die in alles de wil van zijn Vader gedaan heeft. Hij heeft het gezegd en in zijn lijdensweg laten zien: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En tijdens zijn leven hier op aarde heeft hij gezegd: mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. Christus Jezus, de rechtvaardige, die buigt als de knecht en gehoorzaam is tot in de dood. Want ja, dat moeten we er dan meteen wel bij zeggen. Die rechtvaardige knecht werd rechtvaardig, was rechtvaardig tot in de dood. Want wat heeft die gehoorzaamheid hem niet gekost? Die rechtvaardige knecht, we hebben het gelezen in dit hoofdstuk, is veracht. Hij is bespot. Hij is ook bezocht door de toorn van God. Want de Heere liet aller ongerechtigheid op hem aanlopen. En dat wordt nog eens onderstreept in het begin van de woorden die we vanavond overdenken. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Ja, door de gehoorzaamheid aan de wil van de Vader kwam de Heere Jezus Christus in zware arbeid. Het woord betekent oorspronkelijk ook moeite, pijn, verdriet. haast ook lijden. En u begrijpt het, daar slaat het ook op. Christus Jezus is in grote arbeid, in geweldige benauwenis geweest, toen hij de wil van de Vader moest doen. Daarbij denken wij in deze lijdensweken vaak aan zijn lichaamslijden. En laten we niet gering denken over het lichaamslijden van de Heere Jezus Christus. Over het lijden wat hij lichamelijk onderging toen het bloed uit zijn poriën kwam in de hof van Gethsemane. Toen hij geslagen werd, gegezeld werd voor Pilatus. En toen de wrede hamer werd opgeheven om hem te nagelen aan het vloekhout. Toen hij hing onder de brandende hitte van de middag. Toen hij leed, uiteengescheurd, stervend aan het vloekhout. Nee, dat lijden naar zijn lichaam is onuitsprekelijk. Maar dieper haast nog dan dat lichaamslijden is het zielenlijden van de Heere Jezus Christus. Hij heeft het zelf gezegd op de grens van zijn grote lijden in de hof van Gethsemane. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zijn ziel was in zware arbeid. Ja, als we over het zielenlijden van de Heere Jezus enkele dingen zeggen, gemeente, en zomaar aanstippen, dan mag u nooit vergeten dat dat zielenlijden van de Heere Jezus er altijd geweest is, van het begin van zijn menswording af. Vanaf het moment dat hij op deze aarde kwam, heeft hij met zijn reine ziel geleden. Op een wijze die voor ons niet in te denken is. Het lichaamslijden van de Heere Jezus Christus, ja, dat is ten diepste ook niet te vatten, maar dat is nog enigermate voor ons menselijk denken in te denken. Maar wat er aan zielenlijden voor de Heere Jezus Christus geweest is, dat ontgaat ons zondige mensen ten enenmale. Daar kunnen wij hier eigenlijk ternauwernood inkomen. Want de Heere Jezus was een volmaakt mens. Zonder zonde. Nooit enige zondige gedachte. Nooit enige zondige dagdroom of nachtdroom in zijn binnenste opgekomen. Geen woord dat verkeerd was op zijn lippen. En terwijl hij rein was en in alles de eer van zijn vader zocht, leefde hij in een gezin met een zondige vader en een zondige moeder. Met zondige broers en zusters. Leefde hij te midden van de bewoners van Nazareth, allemaal zondaren. En toen hij hier op aarde zijn discipelkring ging vormen, toen had hij te maken met zondige discipelen. En hij kwam in aanraking met zondige fariseeën, schriftgeleerden. En noemt u al die mensen maar op met wie de Heere Jezus in aanraking kwam. Wat moet dat voor de heilige Zoon van God, die een afkeer heeft van de minste zonde niet geweest zijn, om constant, zoals professor Wissen het ooit eens zei, met iedere ademtocht de pestwal van de zonde in te ademen. Dat was zielenlijden voor de Heere Jezus Christus. Zware arbeid. Om geduldig onder zulke mensen te verkeren. Maar dat zielenlijden verhevigt zich. Wanneer de grote lijdensgang open gaat en in Gethsemane hij het voorziet wat hem te wachten staat, als hij de drinkbeker uitgereikt krijgt uit de hand van zijn vader, als hij beladen met de schuld de zware weg van lijden en sterven moet gaan, van God verlaten moet worden. Ja, dan is zijn ziel geheel bedroefd tot de dood toe. En hoe heeft Christus niet naar zijn ziel geleden in de worsteling in Gethsemane? toen hij bespot werd in zijn profetisch ambt voor Caiaphas, toen ze zeiden: profeteer ons Christus, wie is het die ons heeft geslagen? Toen hij bespot werd in zijn koninklijk ambt, toen de soldaten bij Pilatus zeiden: weest gegroet gij koning der Joden. Toen hij bespot werd in zijn priesterlijk ambt aan het kruis, toen ze zeiden: indien gij dan de Zoon van God zijt, zo verlos u zelf, kom af van het kruis. Zielen lijden, te zwaar om in te denken en te beschrijven. De arbeid, de zielsarbeid van Christus onder het lijden. En we kunnen nog één stap verder gaan en zeggen inderdaad dat zielenlijden van de Heere Jezus, dat is in het laatst met name ondraaglijk geweest. Want we lezen het in dit hoofdstuk verschillende keren. Hij moet de ongerechtigheden dragen. Ook in het slot van het vers wat vanavond onze aandacht vraagt, weer opnieuw. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Letterlijk staat er een woord dat betekent: hij zal de ongerechtigheden torsen. Als een zware, ondraaglijke last waaronder de grote koning dreigt te bezwijken. En dat is met name in de laatste dagen van zijn leven het grote lijden voor de Heere Jezus Christus geweest. Opnieuw, hier zijn woorden ontoereikend. Maar probeert u het zich eens in te denken. Hij, de zondeloze, de man die Gods wil gedaan heeft, ja zelfs tot het einde toe de wil van God doet, wordt door God en door mensen behandeld alsof al de zonden op hem waren saamgebonden. Onschuldig, toch ter dood veroordeeld. Beladen als met de last van duizenden, ontelbare zonden. Ja, we kunnen ons dat niet voorstellen. Beelden zijn ontoereikend. Ook het beeld wat Spurgeon ergens gebruikt, wanneer die zegt: stel je nu eens voor dat je oprecht geleefd hebt en dat plotseling je gearresteerd wordt en gezegd dat je de koning gedood hebt. En je weet dat je onschuldig bent. Maar het bewijs lijkt tegen je. Beladen met een zonde die je niet gedaan hebt, word je naar het schavot gebracht. Wat zou er dan allemaal in je omgaan? Ach, het is maar een zwak beeld. Eigenlijk ook ontoereikend. De Heere Jezus, hij wordt gestraft voor een zonde die hij niet gedaan heeft. Hij draagt een schuldenlast. Ook al is hij onschuldig. Wat een lijden in zijn ziel. Maar ook wat een liefde. Want anders dan wat mensen zouden doen wanneer zij de zonden van anderen zouden moeten dragen en zichzelf onschuldig denken, ze zouden zich verweren. Ze zouden zeggen: ik heb het niet gedaan. De Heere Jezus zwijgt, als een lam ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van die die hem scheert, zo doet hij zijn mond niet open, ook al is hij de onschuldige. Want hij wil de ongerechtigheden dragen van heel zijn kerk. Hij wil ze dragen tot het einde toe. En daarom komt er geen woord van verweer of verzet over zijn lippen. Maar wat een arbeid. Wat een worsteling in zijn ziel om te buigen voor God. Om de schuld te dragen tot het einde toe. Wat een liefde die hem dreef. En dan staat het er zoals een koninklijk woord uit de mond van de Allerhoogste. Om de arbeid zijner ziel, die zware arbeid, zal hij het zien en verzadigd worden. Wat zien? Ja, dat staat niet letterlijk in de tekst. Maar het is toch niet moeilijk om de verklaring van die woorden te vinden. Want vergeten we het niet, het is de Heere die hier spreekt in antwoord op wat de profeet zojuist gezegd heeft. En de profeet heeft gezegd, gedreven door de geest, dat de knecht des Heeren zaad zal zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de eeuwige God zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Weet u het nog? Dat betekent dat het werk van de Heere Jezus niet vruchteloos zal zijn. Hij zal zaad zien, dat wil zeggen, er zullen mensen komen die door genade zijn kinderen worden. Zijn zaad, zijn volk. Het welbehagen van God zal daarin zichtbaar worden, want God zal door zijn welbehagen aan Christus vele kinderen geven, velen die hem vrezen. En u geeft de eeuwige God daarop het antwoord inderdaad, vanwege de zielsworsteling van de knecht, zal hij het zelf met eigen ogen zien dat er vele kinderen komen. Vele mensen die hem vrezen, die hun zaligheid in hem zoeken, die in hem geborgen worden. Hij zal het zien en verzadigd wezen. Ja, dat kan niets anders betekenen als we het zo lezen, dan dat de Heere Jezus Christus zal zien dat zijn werk niet vruchteloos is en dat hij zijn leven geeft tot het behoud van velen. En dat hij daarmee verzadigd is. Verzadigd. In het Engels staat het eigenlijk duidelijker. Satisfied. Dat is, het is voor hem voldoende. Hij heeft er een innerlijk genoegen in. Een innerlijke vreugde in. Zo is het goed. Dat zal de Heere Jezus Christus zien wanneer zijn zielsarbeid ten einde is. En dat is de vreugde, gemeente, voor de Heere Jezus Christus in zijn verhoging. Nu de lijdensgang ten einde is en hij na zijn opstanding in de hemelen is, mag de Heere Jezus Christus het de eeuwen doorzien dat hij om de arbeid van zijn ziel velen redden zal. En hij is er diep tevreden mee. Een goddelijke vreugde in zijn hart. Zo is het goed. O, er is blijdschap in de hemel. In het hart van God en in het hart van de Heere Jezus Christus. Voor iedere zondaar die tot bekering komt. Ja, wij zeggen dat meestal anders. Wij zeggen, er is blijdschap bij de engelen. Nou, dat zal waar zijn. Dat de engelen zich verheugen zullen over een zondaar die tot bekering komt. Maar het staat in de schrift eigenlijk anders. U moet het maar eens nalezen in Lucas 15. Want daar komen die woorden voor. Als één zondaar zich bekeert, dan zal er blijdschap zijn in de hemelen voor de heilige engelen Gods. Letterlijk staat er, zal er blijdschap zijn in de hemel in de tegenwoordigheid van de heilige engelen Gods. Daar wordt dus niet gezegd dat de engelen blij zullen zijn en verheugd zullen zijn met de bekering van zondaren. Maar dat er blijdschap zal zijn in de tegenwoordigheid van de engelen. En dat is een Israëlitische uitdrukking. Israël had zoveel eerbied voor de hoge God, dat het soms vermeden werd om zijn naam te noemen. Want wie staat er in de tegenwoordigheid van de heilige engelen? Wie wordt er aanbeden door de heilige engelen? Dat is de drie-enige God. Er zal dus blijdschap zijn en dat zullen de engelen zien. Er zal dus blijdschap zijn in God en in Christus en bij de Heilige Geest voor iedere zondaar die zich bekeert. Om de arbeid, de zielenworsteling die hij doorstaan heeft, zal hij het zien en verzadigd worden. Inderdaad, wat moet het voor de Heere Jezus Christus, ja voor de drie enige God, een grote vreugde zijn, als het werk van Christus niet ijdel is. Dat betuigt God hier, aan het einde van dit lied over de knecht des Heren. En dat, gemeente, is een ontzaglijke pleitgrond. Dat niet alleen de profeet het hier zegt in het geïnspireerde woord, maar dat de eeuwige God daar als het ware nog eens het zegel op zet. Zijn werk zal niet ijdel zijn, het zal voortgaan. En de hemelen zullen druisen van vreugde als zondaren tot bekering komen. En Christus zal verzadigd zijn wanneer hij het werk ziet, vrucht op zijn middelaarsbediening. Dat is een geweldige pleitgrond. Want dan mogen wij zondige mensen, vaders, moeders, kinderen, smeken: Heere, u hebt toch gezegd dat u verheerlijkt wordt en vreugde hebt in het zalig maken van zondaren. U hebt toch gezegd dat Christus Jezus verzadigd met vreugde is wanneer zijn kerk behouden wordt. O, wil u ook tot eer van zijn werk en van zijn naam mij behouden? Is dat onze bede geworden? Is dat het ootmoedige, pleitende smeken, waarbij we niets bij onszelf kunnen vinden wat in aanmerking komt, maar waarbij we smeken om het goddelijk wonder van genade, of het werk van de Heere Jezus Christus, het welbehagen van God, ook onder ons, ook in de levens van ons en onze kinderen mag voortgaan, pleitend op Gods eigen woord. O, wat worden we dringend opgeroepen, dringend vermaand in dit lijdensevangelie, om de zaligheid daar te zoeken waarin Gods eigen woord ze aangewezen wordt. De zaligheid is in geen ander dan in deze, in wie God een welgevallen heeft, dan in deze die in zijn eigen werken welgevallen heeft, dan in deze in wie de Heilige Geest een welgevallen heeft. En zo is de Heere Jezus Christus de borg en zaligmaker. En dan staat er ook niet alleen maar dat Christus voldoening smaakt in zijn eigen werk, maar ook dat dat werk betekent dat hij, de rechtvaardige knecht, velen rechtvaardig zal maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Ja, zal iemand zeggen, maar klopt dat wel? Iemand die goed thuis is in de leer van de kerk, want die zegt: de rechtvaardiging van de zondaar, dat is toch een godsdaad? En u denkt misschien aan zondag 23, daar kunt u het uitvoerig lezen, dat de rechtvaardiging van de goddeloze, dat is een rechterlijke uitspraak van God, niet van Christus, maar van God. God verklaart die schuldige zondaar rechtvaardig op grond van het werk van de Heere Jezus. En hier staat: mijn knecht maakt rechtvaardig. Klopt dat wel? Ja, gemeente, dat klopt wel. U moet wel goed vasthouden wat onze belijdenis zegt, want dat is volgens de schrift. Dat uiteindelijk de rechtvaardiging van de goddeloze een uitspraak is van God. God, de rechter, spreekt iemand vrij van zonde. Maar waarom spreekt God zo'n zondaar vrij? Op grond waarvan? Wel op grond van het offer van de Heere Jezus, omdat Hij de schuld van die zondaar heeft overgenomen en in de plaats van die zondaar heeft betaald. Inderdaad. En dan zegt de catechismus, dan zegt de Bijbel daarbij, dat ik nu alleen die rechtvaardiging leer kennen, daarin leer delen, doordat in het geloof met een gelovig hart aan te nemen. Wat is dus noodzakelijk? Wel dat ik door het geloof Christus leer kennen. Als borg die mijn schuld overneemt. En daar hebt u het antwoord op de woorden in onze tekst. Het is noodzakelijk om Christus als schuldovernemende borg te leren kennen. Kijk, en daar gaat het over in deze tekst. Onze tekst ontkent niet dat uiteindelijk God de uitspraak doet. God rechtvaardigt. Maar om rechtvaardig te worden voor God, is het noodzakelijk dat ik Christus Jezus als de schulddragende en schuldovernemende borg leer kennen. En hoe leer ik de Heere Jezus nu kennen? En ach, daar zegt onze tekst het zo aangrijpend en zo diep. Door zijn kennis. Ja, dat is wat kort gezegd. U zou het zo kunnen omschrijven, zo staat het ook min of meer in de kanttekening bij de Statenbijbel. Dat de Heere Jezus Christus zichzelf doet kennen. De Heere Jezus Christus doet zichzelf kennen door zijn woord en geest. Openbaart zichzelf door zijn woord en geest. En als dat door het geloof gezien mag worden en door het geloof omhelst mag worden, die Heere Jezus Christus die zichzelf openbaart en die zichzelf wegschenkt. Ja, dan wordt iets van dat geheim verstaan. Van de rechtvaardiging van de goddeloze. Zo zegt Paulus het ook. Gerechtvaardigd door het geloof. Dat is door de geloofskennis en de geloofsomhelzing en de geloofsgemeenschap met de knecht, met de schulddragende en schuldovernemende borg. En dat betekent om het geheim van die rechtvaardiging te verstaan. Om vrijgesproken te worden van de schuld. Hebben we het nodig om deze Heere Jezus te leren kennen. Alleen in Christus is verzoening. Alleen in Christus is vergeving. Alleen in Christus word ik vrijgesproken van mijn hemelhoge schuld. En deze Christus, die lijdende, betalende, schuldovernemende borg, die de zonden torst, onder de grote arbeid van zijn ziel, die laat zich verkondigen. Die laat zich verkondigen opdat mensen hem nodig zouden krijgen. Hij maakt zich bekend door zijn woord en door zijn geest, opdat verloren zondaren hem zouden leren kennen. Hij schenkt zichzelf weg, opdat in de geloofsgemeenschap met Christus Gods kerk het beleven mag. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En de vraag dringt, hebben we deze Heere Jezus Christus nodig? Denkt u over die vraag eens heel diep na. Want dan verwacht ik niet zomaar een snel oppervlakkig antwoord wat voortkomt uit een zekere, ja, besef. Zekere verstandelijke kennis waarin je zegt, ja, natuurlijk hebben wij de Heere Jezus Christus nodig. Want iedereen die onder het woord groot geworden is en die met het woord van de Heere bekend is, die zal op die vraag wel ja antwoorden. Maar zo'n antwoord bedoel ik eigenlijk niet. Hebt u hem werkelijk nodig? Hebt u hem nodig om uw hemelhoge schuld weg te nemen? Hebt u hem nodig om de aanklachten in uw geweten tot zwijgen te brengen? Hebt u hem nodig om de straf te dragen en de schuld te betalen tot de laatste penning toe? Kijk, als u hem zo nodig hebt, dan weet u iets van uw schuld. Iets van de nood van uw leven. Iets van dat diep ernstige feit dat u die nood van uw leven zelf niet kunt oplossen en die schuld zelf niet kunt betalen. Dan moet u, zegt Luther, als u uw zonde ziet, God rechtvaardigen. En zeggen, Heere, ik heb gezondigd. Zijn er zulke mensen die vanuit de nood van hun leven zeggen, ik heb gezondigd. En ik heb er iets van gezien dat ik mezelf niet kan verlossen. Dat ik van mezelf ook niets meer hoef te verwachten. Dat ik voor God de schuldige ben. Met mijn gedachten, met mijn woorden, met mijn daden, met alles. Ja, dat ik schuldig sta. Zondaar ben. Tot in de diepste vezels van bestaan. Ja, als dat de nood van uw leven wordt. En vooral als u gaat zien dat u uzelf niet verlossen kan, maar het alleen maar erger kunt maken. Als dan het evangelie open mag gaan. En deze Heere Jezus Christus zichzelf gaat verkondigen. Want vergeet u het niet. De Heere Jezus Christus die in de hemelen is, wil door zijn woord en geest zichzelf verkondigen. En zichzelf verklaren aan de harten van doodschuldige mensen. Ja, dan gaat u de diepte van de woorden van de tekst van vanavond zien door zijn kennis. Hij wil zichzelf bekendmaken. Als de schulddragende en schuldovernemende borg. En dat is nou zo nodig. Voor het eerst en ook telkens weer, dat de Heere Jezus Christus in het gewaad van de prediking tot ons komt. En zichzelf verklaart, zichzelf bekend maakt. Als dat gebeurt, gemeente, als je in je nood en in je schuld geen weg meer ziet en moet buigen voor God. Maar zijn evangelie gaat open en hij vertoont zichzelf. Hij laat zien wat er bij hem te vinden is, wat hij gedaan heeft. Wat een schatten, wat een gave hij verdiend heeft door de arbeid van zijn ziel. Door de schuld te tossen en door de straf te dragen. O, wat gaan er dan een vergezichten over. Wat wordt je hart dan ontroerd? Wat ga je dan hongeren en dorsten om hem te mogen kennen? Want dan zeg je het met die oude dichter uit ons vroege verleden. Geef me deze Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus en de kennis van deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Jezus, de knecht, de rechtvaardige. En vergeet u het dan niet, hier wordt hij dan vooral getekend en wordt die kennis van de Heere Jezus Christus omschreven als de kennis van de vernederde. Daar ligt in de kennis van de Heere Jezus nog veel meer. Maar kennis van Christus als de schulddrager, als de vernederde, als de betalende borg, dat hebben we nodig. Kijk, toen die man, die moorman van Candace, wiens levensboek iets van lezen in Handelingen 8, toen hij daar met al zijn vragen op die wagen zat, terug uit Jeruzalem, met de rol van de profeet Jesaja, ditzelfde hoofdstuk voor zich, toen wist hij het niet. In Jeruzalem had hij gesloten deuren gevonden, want hij was een gesnedene, een ontmande, en hij mocht in de tempel van God niet komen naar de wet des Heren. Maar omdat het een belangrijk man was, zo veronderstellen we, hadden ze hem toch nog maar een rol gegeven. Maar Jeruzalem kon hem niet redden, kon hem ook de betekenis van die woorden niet ontvouwen. En daar zat hij in zijn nood en daar zat hij met zijn vragen uitgestoten. Zonder antwoord. En daar komt Filippus op Gods hoog bevel bij die wagen. En daar gaat Filippus dat trapje van die koets op. En daar gaat Filippus op het verzoek van die moorman dat woord van Jesaja 53 uitleggen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Van wie zegt de profeet dit? En dan staat er zo heel treffend en beginnende van diezelfde schrift, verkondigde Filippus hem Jezus. En wat dacht u? Zou de Heere Jezus Christus, die grote knecht des Heren, daar niet zelf in meegekomen zijn? Zou in de woorden van Filippus de Heere Jezus, de rechtvaardige knecht, zichzelf niet verklaard hebben als het lam van God dat voor alle onwaardigheid en schuld de straf heeft gedragen en de schande veracht? O, inderdaad, daar werd aan die moorman in zijn nood de lijdende borg verkondigd, de schulddrager, de schuldovernemer. Of ik denk aan een ander voorbeeld, Kruisheuvel zelf. Daar ziet u dat vreselijke, onvoorstelbaar. Jezus, de Zoon van God, te midden van de moordenaars gekruisigd. En u hoort die twee moordenaars schimpen. Dan wordt het stil aan het ene kruis. Die ene moordenaar komt tot inkeer. En die moordenaar gaat zichzelf aanklagen. Teken van genade. Hij gaat God rechtvaardigen en zichzelf veroordelen. Vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt en wij toch rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat gebeurt daar? In dat geheim van die bekering van die moordenaar aan het kruis, daar gebeuren twee dingen. Daar leert die moordenaar in het gezicht van de lijdende Christus en in het gezicht van zijn naderend einde zijn schuld mijne. Ik heb gezondigd. Wij rechtvaardig veroordeeld. Maar daar gaat ook Jezus Christus, de rechtvaardige, betekenis voor hem krijgen. Maar deze heeft niets ongehoorlijks gedaan. Daar komt kennis van Christus. In die laatste blik, in dat laatste uur van zijn leven, Jezus Christus gaat betekenis krijgen. En die moordenaar aan het kruis leert Christus kennen als de gekruisigde borg, als de betalende borg. En zo is nodig, gemeente, dat wij vanuit het woord en door de geest kennis krijgen aan deze. Want alleen zo zullen we zalig kunnen worden. Alleen zo zal de schuld vergeven kunnen worden. Alleen zo zullen we vrijgesproken kunnen worden door de kennis van de knecht, de rechtvaardige. Want hij zal de zonde torsen, dragen. Nog één ding daarover. Torsen, dragen. Dat wil zeggen dat hij ze draagt naar het vloekhout. Maar dat dragen, dat heeft in het Oude Testament ook altijd de betekenis van het wegdragen. Zoals op de grote verzoendag de bok op wie de schuld gelegd was. Weg moest de woestijn in. Zo is Christus ook als het lam Gods buiten de legerplaats gegaan. Buiten Jeruzalem en heeft de last van zonde weggedragen. O, zijn er onder ons die met die schuld tobben. En die schuld maar niet van hun levensboek af kunnen krijgen. Die aangeklaagd worden door hun geweten. Die zichzelf moeten veroordelen. En voor wie de hemel zo gesloten kan zijn. Hier is het evangelie. Hier is de schulddrager die de schuld ook weg wil dragen. En wanneer door het geloof er gezicht mag komen op Christus en hij de schuld wegneemt en overneemt, ja, dan gaat u het verstaan dat het alleen zijn stervende liefde was. Alleen zijn zichzelf overgevende liefde. De arbeid van zijn ziel. En dat die er nu garant voor staat. Dat het daarom vast en zeker is. Dat heel zijn kerk. De kleintjes in de genade en de grote. Dat heel zijn kerk zalig wordt. Want hij zal zaad zien. En God heeft het gezegd, zijn werk is niet ijdel. Zouden we dan met onze kinderen op deze zondagavond de troon van zijn genade niet aanroepen? O grote koning die uw leven gegeven hebt om goddelozen zalig te maken. Red ook ons. Zegen ook ons. Maak ons zalig. Dat heil. Wat u aan al uw kinderen schenkt, schenk het ook aan mij. Dat kan de Heere doen. En hij wil het uit genade doen. Aan schuldigen schenken. Want zijn werk is niet ijdel. En hij zal uiteindelijk de kroon ontvangen. De bloedkroon. De eerkroon. Hij heeft het leven voor zichzelf en voor zijn kerk begeerd. En God heeft het hem gegeven. En zo bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. En zo schitteren het parels, bloedkoralen in de kroon van koning Jezus. En elke parel, iedere bloedkoraal, dat is een van zijn kinderen. En wat zou het een wonder zijn als u, als jij nu als een pareltje, als een bloedkoraal gehecht werd aan hem, aan zijn kroon, van wie het staat in de tekst, hij zal zaad zien en de arbeid van zijn ziel zal vrucht dragen. Ja, de kroon bloeit. Tot in alle eeuwigheid. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw aangezicht en smeken, wil u dat wat vanavond overdacht is, zo op ons hart binden, dat wij gaan hongeren en dorsten om deze ene, de getrouwe en rechtvaardige knecht te leren kennen. O, breng ons af van alles waarop we vast kunnen zitten, op onze vromigheid, onze goddeloosheid, onze schuld, onze eigen gerechtigheid. En maak ons arme, schuldige zondaren, die niets hebben dan vuile, bevlekte handen, en die het te doen is om die ene alleen. Heere, laat dat ook in de komende week, de week die we begonnen zijn, in stilte in onze gebeden een plaats mogen hebben. En wil u ons leren dat wat nodig is om behouden te worden. Jezus Christus te kennen, die gekruisigd is. Opdat we leren roemen in dat kruis, in de kroon van Hem. Heere, ontferm u over ons. Wees met ons en onze kinderen in alle omstandigheden. Bescherm en bewaar ons. Zegen en sterk ons bij ons werk. Wees nabij allen die niet meer werken. Bijzonder degenen die ouder zijn of ziek zijn. En neem ons alle voor uw rekening. Zegen uw woord. Vergeef het zondige. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 132, het 12e vers is onze slotzang. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamte en schande. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.